Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer. De dwaas zegt in zijn hart, daar is geen God. Ze verderven het, ze maken het gruwelijk met hun werk, daar is niemand die goed doet. De Heere heeft uit de hemel nedergezien op de mensenkinderen, om te zien of iemand verstandig ware die God zocht. Zij zijn allen afgeweken, tezamen zijn ze stinkende geworden. Daar is niemand die goed doet, ook niet één. Hebben dan alle werkers der ongerechtigheid geen kennis, die mijn volk opeten alsof zij brood aten? Zij roepen de Heere niet aan. Aldaar zijn zij met vervaardheid vervaard, want God is bij het geslacht des rechtvaardigen. Gijlieden beschaamt de raad des ellendigen, omdat de Heere zijn toevlucht is. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. Als de Heere de gevangenen zijn volk zal doen wederkeren, dan zal Jacob zich verheugen, Israël verblijd zijn. Amen. Laten wij samen bidden. Barmhartige God, wij danken u dat gij in uw grote langmoedigheid ons geduldig hebt verdragen, ook de week die achter ons ligt. En ons overvloedig alles geschonken wat wij nodig hadden. Gij hebt ons niet gedaan naar onze zonden en ons niet vergolden naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is geweest boven de aarde, is van dag tot dag uw goede tierenheid geweldig geweest over ons. En gelijk het westen verre is van het oosten, zo verre hebt gij onze overtredingen van ons gedaan. En zoals een vader zich ontfermt over de kinderen, ontfermt gij u over ons. En ziet gij ons in Christus Jezus genadig aan als uw kinderen. En zo zijn wij hier nu bijeen, om u daarvoor te danken. Heere God, gij weet hoe geschokt en hoe aangevochten wij alle telkens zijn, hoe verontrust, hoe angstig, hoe geplaagd, gekweld door vragen waarop geen antwoord komt. Hoe verward het alles zijn kan in onze levens en hoe tastend in het duister wij nog rondgaan. Maar gij zult ons daar niet laten. Gij roept uit de duisternis tot uw licht. Gij doet ons alle komen. En uw eigen zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten. Heere God, gij hebt het alles in uw hand en zult het door Jezus Christus, onze broeder, regeren, om het alles eenmaal te voleinden. Wij smeken u. Wilt gij ook vanmorgen door de verkondiging van uw woord ons sterken in het geloof? Wijs ons weer uw weg en leer ons daarop te gaan. Erbarm u over ons. Heer, wij zijn hier niet enkel voor onszelf, maar wij zijn hier mede namens alle mensen van dit dorp om u te danken en om u te smeken. Zegen ons om Jezus wil. Wij smeken het u uit genade. Amen. Wij lezen nu uit de Heilige Schrift, uit het boek Genesis, het 39ste hoofdstuk. Genesis 39. Daar wordt verteld: Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd en Potifar, farao's hoveling, een overste der trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand der Ismaëlieten die hem derwaarts afgevoerd hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een man werd wien het gelukte. En hij was in het huis van zijn heer de Egyptenaar. Als nu zijn heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere al wat hij deed in zijn hand deed gelukken, vond Jozef genade in zijn ogen. Hij mocht hem bedienen en hij stelde hem over zijn huis en al wat hij had gaf hij in zijn hand. En het geschiedde van toen af dat hij hem over zijn huis en over al wat hij had gesteld had, dat de Heere het huis van de Egyptenaar om Jozefs wil zegende. Ja, de zegen des Heeren was over alles wat hij had in het huis en in het veld. En hij liet alles wat hij had in Jozefs hand, zodat hij met hem naast zich van geen ding kennis had, behalve van het brood dat hij at. En Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En het geschiedde na deze dingen, dat de vrouw zijns heren haar ogen opsloeg tot Jozef, en ze zeide: lig bij mij. Maar hij weigerde het en zeide tot de vrouw zijns heren: zie, mijn heer heeft geen kennis met mij naast zich van hetgeen in het huis is. Al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Hij zelf is niet groter in dit huis dan ik. En hij heeft mij niets onthouden dan u. Daarom dat gij zijn vrouw zijt. Hoe zou ik dan een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En het geschiedde, als Jozef dag op dag aansprak en hij niet hoorde om bij haar te liggen en bij haar te zijn, Het gebeurde op zekere dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen en niemand van de lieden van het huis waren daar binnen. En zij greep hem bij zijn kleed, zeggende, ligt bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. En het geschiedde, als ze zag dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had en naar buiten gevlucht was, zo riep zij de lieden van haar huis en sprak tot hen, zeggende, zie, hij heeft ons de Hebreeuwse man ingebracht om met ons de gek te masteken. Hij is tot mij gekomen om bij mij te liggen en ik heb geroepen met luide stem. En het geschiedde, als hij hoorde dat ik mijn stem verhief en riep, zo liet hij zijn kleed bij mij en vluchtte en ging uit naar buiten. En ze legde zijn kleed bij zich, totdat zijn heer in zijn huis kwam. Toen sprak zij tot hem naar diezelfde woorden, zeggende, de Hebreeuwse knecht die ge ons hebt ingebracht, is tot mij ingekomen en om met mij te spot. En het is geschied, als ik mijn stem verhief en riep, dat hij zijn kleed bij mij liet en naar buiten vluchtte. En het geschiedde, als zijn heer de woorden van zijn vrouw hoorde, die ze tot hem sprak, zeggende, naar deze woorden heeft mijn knecht gedaan, zo ontstak zijn toorn. En Jozefs heer nam hem en leverde hem in het gevangenhuis, ter plaatse waar des konings gevangenen waren. Alzo was hij daar in het gevangenhuis. Doch de Heere was met Jozef en wende zijn goedertierenheid tot hem en gaf hem genade in de ogen des oversten van het gevangenhuis. En de overste van het gevangenhuis gaf al de gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozefs hand. En al wat ze daar deden, deed hij. De overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding dat in zijn hand was, overmits de Heere met hem was. En wat hij deed, dat deed de Heere hem wel gelukken. Amen. De tekst voor de prediking vindt u in Genesis 39, vers 9. Waar Jozef de woorden spreekt tot de vrouw van Potifar. Hij zelf is in dit huis niet groter dan ik. Volstrekt niets heeft hij mij onthouden dan u alleen, daarom dat gij zijn vrouw zijt. Hoe zou ik nu dit grote kwaad doen? Tegen God zou ik zondigen? Samen met deze tekst uit hoofdstuk 39 moeten we dan horen een ander woord uit hoofdstuk 41, vers 39. Dan zegt Farao tot Jozef, nadat een God u dit alles heeft laten weten, is er niemand verstandig en wijs zoals gij. Gij zult derhalve over mijn huis zijn, op uw bevel en op bevel van uw mond zal heel mijn volk zich gereed maken. Enkel de troon zal ik groter zijn dan gij. Geliefde broeders en zusters in onze Heer Jezus Christus. De tekst zoals ik hem u nu heb laten horen luidt enigszins anders dan die in onze Bijbels gedrukt staat, zowel in de Statenvertaling als in de Nieuwe Vertaling. En het luistert hier bijzonder nauw, het gaat hier nou net om de pointe van het verhaal. In de Statenvertaling staat in Genesis 39 vers 9, niemand is groter in dit huis dan ik. Dat zegt dus Jozef tegen Potifars vrouw. Hier in dit huis, niemand is groter dan ik. Niemand.
En dat heeft de nieuwe vertaling onbegrijpelijkerwijs weer overgenomen. Niemand is in dit huis machtiger dan ik. Ja, dat hadden ze natuurlijk helemaal niet mogen doen. Dat woordje groot, daar komt het nou net om aan. Hoe groot Jozef is geworden. Hij is daar in dat huis van Potifar zo groot geworden als hij worden kon. Hoe groot dan? Wel, hij zelf, meneer Potifar, is niet groter in dit huis dan ik. Niet, niemand is machtiger in dit huis. Nee, hij, Potifar, is niet groter in dit huis dan ik. Zo luidt de tekst in Genesis 39, vers 9. En dat woord groot zijn, hoe groot Jozef nu geworden is, dat krijg je dan in het verhaal nog een keer te horen. In hoofdstuk 41. Nu in de mond van Farao. Die dus zegt dat niemand zo verstandig en wijs is als gij. Gij zult derhalve over mijn huis zijn. En op uw bevel zullen ze alle zich moeten gereed maken. En dan zegt de Farao: enkel de troon zal ik groter zijn dan gij. Dus dan krijg je weer te horen hoe groot Jozef is geworden. Hij is eigenlijk even groot als Farao zelf geworden. Op die troon, nou, enkel de troon zal ik groter zijn. In de Statenvertaling luidt de tekst: alleen deze troon zal ik groter zijn dan gij. Dat is dus goed. Maar daar heeft nu de nieuwe vertaling: alleen voor door de troon zal ik boven u staan. Daar hoort u dus hoe dit woordje groot zijn, groot worden, door de nieuwe vertaling niet gelijkluidend wordt weergegeven. In Genesis 39 vertalen ze het met machtig zijn. Niemand is machtiger in dit huis dan ik. En in Genesis 39 vers 40 vertalen ze het met boven iemand staan. Alleen door de troon zal ik boven u staan. Maar in het Hebreeuws staat tot twee keer toe hetzelfde woord. En dat moet je woordelijk weergeven, want daar komt het nou net op aan. Het woordje groot zijn, groot worden. En de tekst moet dus luiden, en zo zullen we hem nu laten klinken vanmorgen. Hij moet luiden in Genesis 39 vers 9. Hij zelf is niet groter in dit huis dan ik. En in Genesis 41, alleen door de troon zal ik groter zijn dan gij. En nu gaan we dus naar het verhaal luisteren. En dat is natuurlijk voor de kinderen toch wel leuk als er een verhaal wordt verteld. Want het kan dan wel eens wat moeilijk zijn. Je begrijpt het zo niet allemaal, maar als er dan een verhaal wordt verteld, dan is het voor iedereen leuk, ook voor de kinderen. En het zal dus zijn het verhaal over Jozef. Maar u heeft natuurlijk al begrepen uit wat ik inleidend heb gezegd, dat het maar niet een verhaal is, een leuk verhaal. Dat het in dat verhaal ergens om gaat, dat in dit verhaal een heel bepaalde verkondiging klinkt en dat het er natuurlijk om gaat, die verkondiging nu te horen. Het gaat om de gezegende. De gezegende mens. Omdat de Heer met hem is. Het geheim van de zegen, wat is dat eigenlijk? De aartsvaders, alle, worden aan ons voorgesteld als Gods gezegenden. Abraham, ik zal u groot maken, ik zal uw naam groot maken, je zult een zegen zijn, wees een zegen. En dan daarna Isaac en Jacob, zij zijn de gezegenden. In het verhaal van Isaac wordt dat als volgt tot uitdrukking gebracht in hoofdstuk 26. In de ontmoeting met Abimelech van Gerar, dan zaait Isaac in dat land. En dan is er een geweldige wasdom.
Het groeit en het bloeit. Zoals nu ook deze zomer dat je je hart eigenlijk vasthoudt en zegt, jongens, dat gaat het nou niet te hard. Het is te mooi. Het is zo uitbundig. Er zit zo'n groeikracht in. Zo wordt dat ook over Isaac verteld in hoofdstuk 26. Isaac zaaide in dat land en hij vond in dat jaar 100 maten. Want de Heere zegende hem. En die man werd groot. Ja, hij werd gaandeweg groter. Totdat hij zeer groot geworden was. Daar wordt dus de gestadige groei, het onweerstandelijke in uitgedrukt. Daar wordt niet enkel gezegd, hij werd groot. Maar dan gaat het verder, hij werd gaandeweg groter. En dan nog een keer, totdat hij zeer groot geworden was. Dus tot drie keer toe, hij werd groot. En hij werd gaandeweg groter. Totdat hij zeer groot geworden was. Dat is dus het geheim van de gezegende. Daar zijn weerstanden, daar is druk, daar is vijandschap, daar is Abimelech die het hem niet gunt, daar is haat en nijd. Hij wordt in het nauw gedreven, hij wordt neergedrukt, maar het is niet tegen te houden, hij werd groot. En hij werd gaandeweg groter, totdat hij zeer groot geworden was. Het geheim van de gezegende is dus dat je hem groot, hoe je hem groot ziet worden. Ondanks alle druk en weerstand, alle vijandschap, alle tegenstand. Hij breekt er doorheen, hij wordt groot. Totdat hij zeer groot geworden was. Maar dat is nu eigenlijk de vraag waar het om gaat. Hoe groot dan precies kan zo een worden? Oneindig groot? Nee, dat is heidendom. Bij Isaac wordt dus enkel verteld dat hij zeer groot werd. Maar nu gaat het er in het verhaal van Jozef om. Hoe groot dan precies deze gezegende des Heeren worden kan. In het hele boek Genesis is dit dus een thema. Het thema van de gezegende mens. Maar wat nu door het hele boek Genesis heen een thema is. Het begint al in het eerste hoofdstuk. Wees vruchtbaar en vermeerderd u en vult de ganse aarde. Peru, urubu, umilu. Dat wil zeggen, die mens breekt uit in menigte. Hij vult met zijn tegenwoordigheid de ganse aarde. Dit uitbreken, dit groot worden, dit de hele aarde in bezit nemen en vullen met zijn presentie. Dat is krachtens de zee. Dat is niet zomaar. Hoe zou deze mens er tegenop gewassen zijn? Hoe volbrengt hij het? Hoe is het eigenlijk mogelijk dat die mens de werkelijkheid waarin hij staat aan kan? Dat hij er tegenop gewassen is, dat hij het aan kan, dat hij het volbrengt, dat hij groot wordt. Dat is het geheim van de zegen. En wat nu door het hele boek Genesis heen als thema gedurig voorkomt, dat wordt nu aan het slot van het boek Genesis in de geschiedenis van Jozef tot het hoofdthema. In het verhaal van Jozef is dit niet ook aanwezig als thema. Nee, in dit slot, in het verhaal van Jozef, is nu dit thema van de gezegende die groot wordt het hoofdthema. En al wat karakteristiek is voor de gezegende en de wijze waarop we een groot zien worden, wordt in dit verhaal in scherpe contouren tot uitdrukking gebracht. Nu moeten we natuurlijk het verhaal als geheel even horen.
om dan vooral te kunnen verstaan waar het in onze tekst om gaat. In hoofdstuk 37, daar begint het. Daar wordt ons verteld over Jozef, de 17-jarige jongen, die met zijn broeders is bij het weiden van de schapen. Een zoon van Jacobs ouderdom, het geliefde kind, het verwende kind, het lieve jongetje, het parmantige knaapje. Hè? Zijn vader is dol op hem, kan geen kwaad doen. Dom natuurlijk, onverstandig, maar ja, hoe gaat dat, hoe gaat dat? Ze zullen het wel eens tegen Jacob gezegd hebben, ze zullen wel eens gezegd hebben, man, daar moet je nou mee uitkijken, want dat komt nog eens niet goed uit. Je ziet toch dat die jongens die anderen dat niet nemen. Kan je het ook begrijpen. Maar eigenaardig, niet zien en niet willen horen, krijgt nog een prachtig kleed, een pronkgewaad, tot aan de enkels reikt het. En de broeders kunnen het natuurlijk niet hebben. Maar wat nog het allerergste is, het lievelingetje, als hij thuis komt, klikt. Wat die jongens daar op het veld, als ze aan het weiden zijn, wat ze daar allemaal hebben uitgespookt. Ach, en hoe is dat met die kerels? Dat gebeurt wel zo het een en ander. Nou ja, dat moet nou ook niet iedereen weten natuurlijk. Hoe gaat dat? Nou ja, dat vooruit en zo erg is dat nou ook allemaal nog niet. Maar het is toch beter, dat hoeft nou vader niet allemaal te weten. Maar het jongetje, als die thuis komt, zo dan ineens, dan krijgt vader het toch allemaal te horen. En dat kunnen die broers natuurlijk helemaal niet hebben. Dat hij daar thuis hun kwaad gerucht, zoals het in de Bijbel heet, aan zijn vader overbrengt. Toen zijn broeders zagen dat zijn vader hem bovenal zijn broeders lief had, haten ze hem. Haten ze hem. En dat woordje haten keert dan nog twee keer terug. Tot drie keer toe krijgen we te horen. Haten ze hem. Hij is de gehate. En het wordt nog erger als hij gaat dromen. En deze dromen zijn beslist geen bedrog. Die dromen drukken uit wat in zijn wezen zich heeft gemanifesteerd. Ze onthullen het geheim van zijn wezen. Hij is een koningskind. Hij droomt koningsdromen. En sindsdien haten ze hem nog meer. Hij zeide tot hen, hoor toch deze droom die ik gedroomd heb. Zie, we binden schoven bundels midden op het veld. En zie, mijn schoof richt zich op en hij blijft staan ook. En zie, uw schoven omringen hem en neigen zich voor mijn schoof. Kijk, dat hij dit gedroomd heeft en dat het waar is. Maar dat hij het nu ook zegt, dat hij het bekend maakt, dat hij het niet verborgen houdt, dat hij het openlijk meldt. Dat we zeggen, Jozef gelooft het zelf. Hij ziet het al gebeuren. En hij schaamt zich niet en hij verhult het ook niet. En zijn broeders begrijpen heel goed wat de bedoeling is. Zijn broeders zeiden tot hem, koning zou je zelfs willen zijn, koning over ons. Of graag heersen, heersen jij over ons. Sindsdien haten ze hem nog meer om zijn dromen, om zijn woorden. Hij droomt echter niet één keer, hij droomt twee keer. En later in het verhaal krijgen we te horen wat dat betekent. Als ook straks Farao niet één keer, maar twee keer droomt, dan gaat het twee keer om dezelfde zaak. Maar Jozef zegt, wat God doen gaat, dat heeft hij u bekendgemaakt. En dat je het twee keer hebt gedroomd, dat wil zeggen, het is vastbesloten. En God zal het haastig doen. Wat nu haastig gaat gebeuren, dat manifesteert zich ook in Jozefs ziel. Wat God met hem voor heeft, dat is wat in die dromen openbaar wordt. En zo droomt hij nog een keer een andere droom. En vertelde die aan zijn broeders. Hij zei, zie, nog een droom heb ik gedroomd. Zie, de zon en de maan en de 11 sterren legden zich voor mij. En als hij het dan aan zijn vader en aan zijn broeders vertelde. Ja, toen schold weliswaar zijn vader hem en zeide tot hem. Wat is dat voor een droom die je gedroomd hebt? Moeten wij komen? Ik, je moeder en je broeders komen om ons voor jou ter aarde te nemen? Sindsdien benijden hem zijn broeders. Dus nu niet enkel ze haten hem, maar ze benijden hem. Sindsdien benijden hem zijn broeders. Maar zijn vader bewaarde dit woord. In zijn hart namelijk, net zoals Maria. Ze haten hem en ze benijden hem. Hij is kennelijk de gezegende, de uitverkorene, die gans bijzondere, die onvergelijkelijke, die unieke figuur. Door wiens zegen ze alle zullen leven. Hij is het die welvaart brengt. Die het alles wel zal doen gelukken. Die ze door de dood heen zal redden. En als deze gezegende is hij nu tegelijk de gehate en de benijde. Ze haten hem omdat ze het niet kunnen hebben dat hij anders is dan de anderen. Dit buitengewone. Ze haten hem. En ze benijden hem. Omdat eigenlijk ieder van hen dat wel zou willen wezen. Wat hij is en hij alleen. En u begrijpt dat hier eigenlijk ons tevens onthuld wordt wat het geheim van Israël is te midden van de volkeren. Het gezegende volk, de gezegende mens, Gods knecht en uitverkorene, in wie hij een welgevallen heeft. De gehate en de benijde. Want het gaat in deze gezegende mens, onder de mensenkinderen, om Israël. De eerstgeborene. Nu gaat het verhaal verder. Hoog eens hij van zijn vader naar zijn broeders toe moet als ze weer aan het weiden zijn op het veld. Hij gaat ze opzoeken en hij kan ze niet vinden, maar daar is een man en die zegt, wie zoek je eigenlijk? Hij zoekt die broeders, weet je ook waar ze zijn? Ja, zegt hij, ik heb ze horen zeggen dat ze naar Dothan gingen. Hij weer verder naar Dothan en daar zien ze hem dan aankomen. En dan zeggen ze de een tot de ander, daar komt hij, de dromer. De meesterdromer, de man van de dromen. Maar ze begrijpen allemaal wel dat dat geen onzin is. Dat dat ontzaglijke werkelijkheid is. Deze man van de dromen. En de een zei tot de ander, haha, daar heb je hem. Wel nu, kom aan, laten we hem ombrengen. En in een waterput gooien. En dan laten we zeggen dat een ondier hem heeft verscheurd. En dan zullen we zien wat er uit zijn dromen gaat worden. En dan doen ze hem zijn pronkgewaad af en ze gooien hem in een van de putten. Maar Ruben die neemt het voor hem op en laat ons geen bloed vergieten. En dan komt er juist in de verte een karavaan van Ismaëlieten langs. Die afgaan in de richting van Egypte. Van die karavaans die zelfs ook nu nog daar diezelfde route volgen. Van oost naar west, van west naar oost. Van twee stromen land naar Egypte, de vaste route. En daar komen ze in de verte aan, zo'n hele groep kamelen. Met het rinkelen van de belletjes en de fluiten. Duurzame specerij en een balsem en hars hebben ze bij zich. En dan op aandringen van Juda verkopen ze hem. aan die Ismaëlieten die hem dan heen voeren naar Egypte. En nou komt dan het verhaal waar het ons dus om te doen is. Jozef werd afgevoerd, zo staat er in de Statenvertaling. Als je weggaat van Judea, dan ga je naar beneden. Hij werd afgevoerd in de diepte, hij gaat in de put. Hij werd afgevoerd naar omlaag, naar Egypte, afgevoerd naar Egypte. En Potifar kocht hem, een hoveling van Farao, de overste van de paleiswacht, een Egyptisch man uit de hand der Ismaëlieten, die hem derwaarts afgevoerd hadden. Dat woord afgevoerd krijg je dus aan het begin van het verhaal twee keer te horen, afgevoerd. Kijk, en nou zeggen wij allemaal tegen elkaar, nou ja, dat is een verloren zaak. Daar komt hij nooit meer uit, dat komt hij nooit meer te boven. Nou is hij zo diep neergedrukt. En dat is het nu. Hij, de gezegende, kan niet zo diep worden neergestoten. Of, wonderlijk, je ziet hem zich weer oprichten. En je ziet hem langzaam weer hoger en hoger stijgen. Ja, je ziet hem groot worden. Groter en groter. En dat wordt nu in het verhaal ons zeer plastisch uitgebeeld. De Heer was met Jozef, zodat hij een man werd wien het gelukte in dit nieuwe milieu. Toen hij in het huis van zijn heer de Egyptenaar was, zag zijn heer dat de Heer met hem was en dat de Heer alles wat hij te doen had in zijn hand liet gelukken. Dat is de eerste fase. Wonderlijk dat jongetje, hoe is hij daar eigenlijk terechtgekomen? Waarom heeft mijn heer de Egyptenaar Potifar hem eigenlijk gekocht? Och, op dat grote bedrijf is er van alles te doen en zo'n jongetje dat is altijd makkelijk. Zo'n jongetje is altijd makkelijk. Dat zul je hier op sommige bedrijven ook wel eens hebben, dat zal iemand wel eens, dat is altijd makkelijk zo'n jongetje. Hè? Ja, je kunt ze van alles laten doen, ja joh, en eventjes waard, hop, hè? Altijd makkelijk zo'n jongetje. Wel, zo zal ook hier die meneer Potifar dit knaapje wel gekocht hebben, altijd makkelijk. Je hebt er, ja. En de oudere knecht. Ach ja, hoe gaat dat dan, zo'n jongetje natuurlijk een beetje jennen, hè. Eigenlijk een beetje jaloers alweer zijn, ze kunnen het niet hebben, dat lollige knaapje, ze zijn jaloers op zijn jeugd, handig ding, hè, loopt makkelijk, heeft nog de toekomst voor zich, een beetje jaloers, dat heb je eigenlijk gauw met oudere mensen, hè, ze zijn een beetje jaloers op de jeugd, die kunnen nog van alles wat wij niet meer kunnen, zo die oudere knechts ook het niet helemaal kunnen hebben, dat jonge ding daar, en hem een beetje jennen en een beetje ontgroenen en zo moet hij dan van alles doen. En dan moet u zich dat zomaar voorstellen dat daar is ergens een kraan bijvoorbeeld en die moet gemaakt worden, maar daar hebben ze al van iedereen, weet ik wie, erbij gehaald. Dat ding is niet meer te maken. Dat ding is niet meer te maken, hebben ze tenminste gezegd. En nou, goed, Jozef, joh, maak jij die kraan eens even. Hm? Ja. Jozef, maak jij die kraan eens even, joh. Jozef die prutst daar wat aan met die wonderlijke hand. Zit er wat? Prutst er wat aan? He? Doet het? Hij doet het? Ja, dan staan ze toch wel even een beetje raar te kijken. Wat heeft die jongen voor handen? Wat heb je er nou aan gedaan, joh? Oh. Dat moet je zomaar aanvoelen, hè? Dit zat daar los, joh, en had je dat dan weer zo? Ja, dat voel je dan, hè? Wonderlijke handen. Maar het lukt hem. De Heere was met Jozef, zodat hij een man werd wie het gelukte. Een Ismatliach, een man wie het gelukte. Wat je hem ook in zijn handen stopt, het lukt, hij doet het. Dat is de eerste fase. En u begrijpt hoe dat dan gaat. Hé, hey, Jozef, joh, hè? Dat wordt al heel gauw, Jozef, zou jij misschien eventjes dat kunnen doen? Hè? Die toon die wordt dan veel bescheidener. Zegt Jozef, wat had jij ervan gedacht? Hè? Wordt er al gauw gezegd, hij wordt al gauw erbij gehaald zo. Als er het een en ander is waar ze geen raad mee weten van ja, hoe moeten we dat eigenlijk? Hoe moet dat nou eigenlijk?
Ja, dan wordt al gauw gezegd, laten we Jozef eens even vragen. Jozef, wat vind jij ervan, Job? En dat gaat zomaar door. En dan zie je dus hoe hij het redt en hoe hij het rooit. En hoe die daar een positie krijgt. En groter, groter en groter wordt.
Toen hij was in het huis van zijn heer de Egyptenaar, zag zijn heer dat de Heere met hem was. En dat de Heere alles wat hij te doen had in zijn hand liet gelukken. En die hand van Jozef komt hier nu nog drie keer terug. Telkens weer die hand. Wonderlijk, die gelukkige hand. Nu komt de tweede fase. Dat ook zijn heer die dat ziet natuurlijk denkt, ja maar die jongen, die moet ik in de gaten houden. Jozef vond genade in zijn hoge, hij mocht hem bedienen. Kijk, dat is de eerste promotie. De Heer wil hem in zijn onmiddellijke omgeving hebben. Hij wordt eigenlijk zijn rechterhand. Hij mocht hem bedienen. Hij wordt zijn secretaris, zeg maar. Hij krijgt belangrijke opdrachten. Dit is een man die je vertrouwen kunt. En die je ook het een en ander toevertrouwen kunt. Hij mocht hem bedienen. En dan nog verder. Daarna stelde hij hem over zijn huis. En al wat hem toebehoorde gaf hij in zijn hand. Daar hoor je weer die hand. En vanaf dat moment, sinds hij hem had aangesteld over zijn huis en over alles dat hem toebehoorde, zegende de Heere om Jozefs wil het huis van de Egyptenaar. Zegen van de Heere was op alles dat hem toebehoorde, in het huis en op het veld. Zo liet hij al wat hij had in Jozefs hand, zodat hij met hem naast zich om geen ding meer kennis nam, behalve dan van het brood dat hij at. Zegen des Heeren was op al wat hij had, want waar de gezegende zijn gang gaat, daar is wat de Bijbel dan noemt kostelijk. Shalom, vrede, het gaat goed. Hoe gaat het daar tegenwoordig? In dat huis, in het paleis en op de landerijen van meneer Potifar? Goed, het gaat goed, jongens. Daar is welvaart, het gedijt, het groeit en het bloeit. Daar is de vrede, waar de zegen openbloeit. Daar is shalom. Dat kun je ook merken, vroeger was er nog alles wat geharrewar. Lagen ze met elkaar overhoop, was er telkens botsing en conflicten. Maar nu, ze kunnen het goed met elkaar vinden. Je hoort ze zingen, ze zwaaien. Oh, er is shalom, er is vrede. In het huis waar de gezegende zijn gang gaat, daar is vrede op aarde. Shalom ba'ar. Zo is hij de gezegende. En niet alleen voor zichzelf, dat merkt u al onmiddellijk. Niemand van ons trouwens leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Maar we moeten met elkaar leven. En in ons midden is daar de gezegende van wiens zegen we het alle moeten hebben. Zodat we nu met elkaar in vrede op de aarde leven kunnen. Al wat er dreigt, alle chaos, alle boosheid, alle duivelse tirannie, het wordt alles afgewend. De vrede zegeviert. En er wordt er nog één ding aan toegevoegd. De beschrijving van de gezegende is pas compleet wanneer gezegd is, hij werd schoon van gestalte en schoon van aangezicht. Ah, kijk hem daar gaan. Schoon van gedaante, schoon van aangezicht. Prettige vent, aardige ogen, kijkt je leuk aan. Iedereen heeft graag met hem te doen. Een open kerel. Een mooie, mooie kerel. Niet afstotend. Niet dat je bang van hem wordt. Maar hij is innemend. Hij neemt de mensen voor zich in. En ze hebben allemaal graag met hem te doen. Zo gaat hij daar
zijn gang. Zo is hij daar de gezegende. Schoon van gestalte. En schoon van aangezicht. En nu is hij dus groot geworden, die man. Hè? En die man werd groot. Dat hebt u nu gehoord. Hij kon niet zo diep worden neergestoten of hij komt het te boven en hij wordt groot. Maar nu komt weer een wending.
Nog een keer wordt hij neergestoten, nog dieper neergekwakt.
Het geschiedde naar deze dingen dat de vrouw zijns heren haar ogen naar Jozef opsloeg. En zeide, lig bij mij. Maar hij weigerde en zeide tot de vrouw zijns heren. Zie, met mij naast zich neemt mijn heer van niets meer kennis in het huis. Alles wat hem toebehoort heeft hij in mijn hand gegeven. Hij zelf is in dit huis niet groter dan ik. Ah, daar hoort het dus. Nou horen we het uit Jozefs eigen mond. Hoe groot is hij dan precies geworden? Hij is zo groot geworden als hij daar in dat huis worden kon. Hoe groot dan? Even groot als meneer Potifar zelf. Hij zelf is in dit huis niet groter dan ik. Volstrekt niets heeft hij mij onthouden dan u alleen. Omdat hij immers zijn vrouw zegt. Hoe zou ik dit grote kwaad nu doen? Tegen God zou ik zondigen. Ah, hebt u het begrepen? Hier ligt dus de grens die hij niet moet overschrijden. Ergens wordt plotseling de grens zichtbaar. Hij wordt groter en groter. Zo groot als hij telkens worden kan. Maar ergens is een grens die hij niet moet overschrijden. Want dan gaat zijn hele zegen verloren. En dan gaat alles tegen de vlakte. En misschien hebben we het allemaal wel eens meegemaakt. Want iets hiervan, daar delen we alle in. Wij zijn alle deze zegen medebelachtig. Hoeveel mensen zullen er ook nu in deze huidige tijd van welvaart, zeggen we dan, welvaart. Het is natuurlijk vreselijk angstig wat er gebeurt met die moderne welvaart. Je houdt je hart vast natuurlijk, waar deze hele welvaart op uit moet lopen. Maar goed, vooruit, welvaart. En het is heerlijk natuurlijk, heerlijk. Hier zo, ik kom hier aanrijden. Dominee, een nieuwe auto. Ja, natuurlijk. Ja, ik kan er niet meer in die eend met mijn gezin. Nou, dan koop je een Fiat. Leuk. Kijk, dat zijn zo van die dingen. Ja, mevrouw heeft er heel hard voor moeten sparen, natuurlijk. En ik heb er ook hard voor moeten wij. Maar goed, het kan dan toch allemaal. Hè? Het kan dan toch. Vroeger zou zoiets toch niet gekund hebben. Zulke dingen kunnen dan nu. Leuk, welvaart. En we delen er allemaal in. De een heel erg en de ander een klein beetje. Maar een klein beetje toch delen we er allemaal in. Welvaart, hè? En je ziet de mensen. Oh, je ziet het. Nee, het is geweldig. Ja, ze maken schuivers en ze schieten naar boven. Maar hoe moet dat? Wonderlijk is dat. Het gedijt, het groeit. Het wordt groter en groter. Het vermenigvuldigt. Er wordt meer en meer. Gaat dat in het oneindige door? Dan is het om gek te worden natuurlijk. Dan hebben we nooit genoeg. Dan zullen we eindeloos doorgaan. En dan zullen we allemaal in het gekkenhuis eindigen. Dan zullen we gek worden van de welvaart. Misschien dat we nog enkele tientallen jaren geleden, en dat hebben ze hier in Oude Hoorn toch ook wel meegemaakt. Dat er mensen gek werden van de armoede. Dat je het tegenwoordig niet had. Dat je een varken had gemest. En dat je in het najaar het halve varken nog moest verkopen. Dan had je je van het ene helft had je zelf wat vlees en van het geld van de andere helft van het varken kon je dan nog eens dit en nog eens dat kopen. Ja, zo ging het dan toch. En ook dat ging dan nog weer niet eens soms. Ah, ik heb nog wel verhalen gehoord in Simons Haar ook, hoe erg dat toch eigenlijk allemaal geweest is hier op dat hele platteland. Je moet het mensen van 80 en 90 jaar maar eens laten vertellen hoe dat toen ging. Hoe zo'n kind dan groot werd. En wat ze te eten kregen. En hoe ze honger hadden. Jongen, jongen. Wat een tegenstelling. En nou ineens zijn we geplonst in die welvaart. Wat is het toch vreemd eigenlijk. Wat wij nu meemaken. Even vreemd als dat met die Jozef was. Uit welke diepte van ellende. En wat een overvloed plotseling. En hoe groot is die man geworden. Maar waar ligt nou eigenlijk de grens? En het zal er voor ons toch om gaan, ook nu, te weten waar de grenzen liggen. Waar ligt de grens? Die ik toch niet moet overschrijden. Want dan stort ik in de afgrond. Dan word ik gek. Dat het je zo te pakken krijgt. Dan wordt het een koortstoestand. Dan wordt het een waanzin. Van steeds meer en steeds groter. En dan zijn er geen grenzen meer. En we vergeten dat we maar mensen zijn. Ellendige zonden die van genade leven. Hier horen we het Jozef zeggen. In dat milieu van Potifars huis ligt de grens precies daar in die vrouw. Hij zelf is niet groter in dit huis dan ik, op u na. En die grens moet hij niet overschrijden. Want dan is hij niet meer de gezegende. Dan vertrapt hij de zegen. Dan zou hij tegen God zondigen. Dan zou alles verloren gaan. Dan zou alles te vergeefs zijn geweest. Hier is de grens die hij niet mocht overschrijden. U begrijpt wel, het gaat hier dus helemaal niet om Jozef als de brave jongen. Helemaal niet. Die daar niet van houdt van zulke dingen, wel helemaal. Wel, nee. Tuurlijk, Jozef is er net zo een als u en ik. Allicht, daar gaat het niet om. Niet dat hij de brave jongen is, maar hier ligt een grens die hij niet overschrijden moet. En die hij er ook niet overschrijdt. Het geschiedde echter, toen ze Jozef dag aan dag aansprak, hij echter niet hoorde naar haar, bij haar te liggen, met haar te zijn. Het geschiedde op zulke dag, toen hij in het huis kwam om zijn werk te doen, en geen van de huislieden daar in huis was, dat ze hem greep bij zijn kleed en zeide, ligt bij mij. Maar hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. En dan komt ineens de verrassende wending, toen ze zag dat hij zijn kleed in haar hand had gelaten en naar buiten was gevlucht. Ja, wat moet zij nou, wat moet ze nu? God, wat moet je, wat moet ze? Ach, en dan moet u goed begrijpen, u moet ook alle begrip hebben voor mevrouw Potifar. Het is ook helemaal niet zo leuk om in deze wereld mevrouw Potifar te zijn. De man heeft nogal een heel hoge positie. Hij is het ook heel ver gebracht. Ja, dat hopen we allemaal, dat onze kinderen het ook nog eens heel ver zullen brengen. Maar of ze er gelukkig van zullen worden. Ja, met wie zal onze dochters trouwen en onze zonen? Nou ja, het moet iets geweldigs natuurlijk zijn. Maar kijk uit. Of ze gelukkig zullen zijn. Gelukkig. Dat is toch eigenlijk het eerste waar je op letten moet. Nou, het was een prachtig hoor, die vader en moeder van mevrouw Potifar. Jongen, jongen, je zat al met Potifar getrouwd wezen. Wat een eer, wat een groot. Maar ze was niet gelukkig. Dat hoge, deftige gezelschap en in al die kringen je bewegen en altijd representatief moeten zijn en keurig in gala verschijnen op diner. Aan de kant, oh, ja, en buigen en zo, u kent dat allemaal, maar ze was niet gelukkig. God, nee, Wat zal ze dikwijls misschien jaloers hebben gekeken? Naar een gewone jongen, een gewoon meisje die zomaar gewoon leuk samen. Oh, wat zou ze dat veel liever eigenlijk gewild hebben. Ach, ze is te kort gekomen, laten we het maar rustig zeggen. Zij is als vrouw. Natuurlijk. Ze is als vrouw te kort gekomen. Er is een gemis, er is een licht. Het gewone leven. Dat mist ze. Met haar man. Gewoon leven met je man. Dat mist ze. Vanwege de carrière. Meneer Potifar heeft een geweldige carrière gemaakt. Maar zij moet eronder lijden. En zij is er de dupe van. Ach nee, val haar niet hard. Begrijp het goed. Niet, ik wil niet zeggen, het is allemaal goed van haar. Dat zeg ik niet. Maar wees mild in je oordeel. Ik begrijp dat zo volkomen. Ze is toch zo tekort gekomen. Maar ja, dat loopt mis. Dit gaat niet goed. En nou ineens komt de wending. Want ze speelt het meesterlijk, meesterlijk. Toen namelijk ze zag dat hij zijn kleed in haar hand had gelaten en naar buiten was gevlucht, riep ze de huislieden. En ze zeiden tot hem, de vreemde man heeft hij hierin gebracht. Hij, dat is dus meneer Potifar. Hij heeft hier die Hebreeuwse man ingebracht. Om met ons de spot te drijven. Ze is geladen. Ze is tranen in de ogen. En de gelaat beeft van de zenuwen. Ze speelt het meesterlijk. Ze is helemaal van stuur geraakt. En ze schreeuwt en ze gilt. Prachtig, och ja, u weet, zulke nummertjes aanstellerij weten wij ook dikwijls meesterlijk weg te geven. Nou, het lukt ook volkomen.
Ja, wat kan ze anders? Ze moet zich zien te redden. Wat moet ze anders doen?
En toen is hij naar me toegekomen en hij wilde bij me liggen, maar ik heb geroepen met luider stem. En toen hij hoorde dat ik mijn stem verhief en riep, liet hij zijn kleed naast mij en vluchtte en ging uit naar buiten. En dan werpt ze zijn kleed naast zich tot haar heer zo thuis komt. En dan spreekt ze tot meneer Potifar naar diezelfde woorden. Die Hebreeuwse knecht die je bij ons hebt ingebracht, die is naar me toegekomen en die wilde de spot met me drijven. En dan slaat haar stem over en ze gilt het uit, ze is helemaal van stuur. Maar toen ik mijn stem verhief en riep, liet hij zijn kleed hiernaast en vluchtte naar buiten. Toen nu zijn heer de woorden van zijn vrouw hoorde, die ze tot hem sprak, zeggende: na deze woorden heeft uw knecht mij gedaan, ontvlamde zijn toorn. Jozefs heer greep hem en wierp hem in de gevangenis, op de plaats waar des konings gevangenen gevangen zijn. En hij was daar nu niet in het huis van Potifar, maar in de gevangenis. Nu is hij weer neergestoten, nog dieper dan de eerste keer. En weer zullen we hem nu zo groot zien worden als hij weer in het nieuwe milieu worden kan. Eerst daar in die gevangenis. En dan breekt hij er eenvoudig doorheen. Daarna in het rijk van Farao. De Heer was met Jozef, wende hem zijn goede tierenheid toe. Hij gaf hem genade in de ogen van de oversten en gevangen. Dat gaat daar dus precies heen dus weer. Helemaal niet dat hij nou het brave jongetje daar is. Het gewillige, de gewillige man. Maar tja, tenslotte, de oversten der gevangen gaf alle gevangenen in zijn hand en al wat ze daar. Weer die hand van Jozef. In Jozefs hand wordt alles gegeven. En alles wat men daar te doen had, dat moest hij doen. Het is helemaal, hij heeft het daar alles weer in handen. Weer wordt hij zo groot als hij worden kan. En de overste der gevangenen keek niet om naar iets dat in zijn hand was. Omdat de Heer met hem was. En wat hij moest doen, dat deed de Heer gelukken. Maar nu vragen we ons af, in die gevangenismuren is nu een duidelijke grens gesteld die hij toch niet zal kunnen overschrijden. Zeker, hij is zo groot ook daar weer geworden als hij worden kon. Maar door die muren heen zal hij niet kunnen breken. En toch zien we dat nu ook gebeuren. Ik moet het verhaal maar heel kort vertellen, want anders wordt de preek weer te lang. Maar U weet dat daar twee hoge ambtenaren van de farao, de schenker en de bakker, gevangen worden gezet om iets dat ze hebben gedaan of vermoed wordt dat ze gedaan hebben. En dan dromen zij ook daar, het hele verhaal is vol van dromen, ook zij dromen, de bakker droomt, de schenker droomt. En ja, wie zal het verklaren, wie zal het uitleggen? Jozef weet hun dromen te duiden. De schenker die zal worden vrijgelaten, hij zal weer worden hersteld in zijn functie. Maar de bakker die zal worden onthoofd en opgehangen. En het gebeurt, Jozef zegt tegen de schenker, ach wanneer het u goed gaat, gedenk mijner. Maar de schenker gedacht hem niet en vergat hem. En het is dus, hij blijft daar in die gevangenis. Maar nu gaat de farao dromen. Weer twee dromen. Eerst van die vette koeien, die magere koeien. Die magere koeien die de vette koeien verslinden. En dan van die vette en die magere aren. Die magere aren die de vette aren verslinden. En niemand die de droom kan uitleggen. Totdat de schenker dan plotseling ja, zich herinnert, dat is waar, ach ja, van Jozef, zal hiermee voor de dag durven te komen. Ja, en dan zegt hij tegen de farao, oh ja, nou moet ik toch in gedachtenis brengen mijn zonde. Hij vindt het natuurlijk verschrikkelijk, maar die farao, die wordt steeds bozer dat er niemand is. En hij waagt het, hij zegt, ja, toen ik in de gevangenis heb ik daar een man gekend en die zal het. En dan moet Jozef dus komen, daar aan het hoofd van de farao. En dan Jozef, die weet de dromen te duiden. Het gaat om dat up en down, op en neer. De welvaart en dan weer de verwarring en de crisis en de armoede. Er is nu volop, maar denk erom. Er komen ook nog weer andere tijden. En zorg dan dat de overvloed van nu toereikend is. Ook dan wanneer er honger zal zijn. En dit is zo duidelijk. Daar moet dus georganiseerd worden. En wie zal de man zijn die dit ter hand kan nemen? En dan begrijpt u het wel. Dan is het Jozef. Jozef die dus nu gesteld wordt voor de taak om de economie van Egypte te ordenen. Een goed geordende plan-economie voor Egypte. Opdat ze alle door de crisis heen zullen worden gebracht. En dan zegt dus de farao, gezult over mijn huis zijn en op uw bevel zal heel mijn volk zich gereed maken. En dan krijgen we het weer te horen. Dus u ziet weer, gestadig, zie je hem groter en groter worden. Hij breekt door de muren van de gevangenis heen. En nu niet in het huis van Potifar, maar nu in dat nieuwe, grotere milieu van het rijk van de farao, wordt hij groter en groter. En hoe groot zal hij dan nu worden? En nu horen we dat de farao zeggen, alleen deze troon zal ik groter zijn dan gij. Hoe groot? Even groot als de farao zelf. Op die troon, ja. En u begrijpt, het is eigenlijk weer zeer kritiek. Want als je zo groot man bent geworden als Jozef daar in het rijk van de farao, dan is het helemaal niet zo moeilijk om die farao een zetje te geven, dat hij van die troon af, en dan ga ik erop zitten. Hè? Kijk, daar zit de grens. Dat is een grote verzoeking. De grens die hij niet zou moeten overschrijden. Eventjes iets in de koffie van die farao en weet u. Maar die farao die is wel van het toneel weg te krijgen. En dan ga ik op de troon zitten. Daar ligt de grens die hij niet zal overschrijden. Kijk, nu hebben we dus gehoord in deze twee teksten het geheim van de gezegende. En we kunnen het zo samenvatten. Hij wordt zo groot telkens opnieuw als hij worden kan. En hij moet ook zo groot willen worden als hij worden kan. Hij moet niet beneden de maat blijven. Hij moet echter ook niet vermetel worden. Hij moet niet beneden de maat blijven. Van nou, het is zo wel goed hoor. Nee, groter worden moet jij, groter. Zo groot als je worden kan.
niet beneden de maat blijft. Maar ook niet vermeter. Dat wil zeggen dat je jouw maat te buiten en te boven gaat. En het luistert, dat hebt u in het verhaal dus kunnen horen, het luistert bijzonder nauw. Hij is de gezegende niet voor zichzelf, maar om een hele wereld in het leven te houden. En wat ze dan met z'n allen ten kwade hebben gedacht, dat heeft God ten goede gedacht. En hij keert het ook alles ten goede door zijn gezegende, zijn uitverkorene, zijn knecht in wie hij een welgevallen heeft. En nou begrijpt u wel, we staan hier midden in het leven van deze wereld, met al zijn dreiging, met al zijn weerstanden, met al zijn doodsgeweld, met al zijn crises, maar ook met al zijn overwinningen, met zijn nieuwe perspectieven, met zijn vooruitgang, met zijn evoluties. Met zijn verbetering. En daar middenin staat dus de gezegende. Het is Jezus Christus zelf, die zo hoog was als geen van ons en zo diep is neergestoten in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Toen hij aan het kruis hing en riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, de verstotene, de verworpene, de gevloekte? En deze is verhoogd uitermate en heeft een naam gekregen boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, dergene in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en alle tong zou belijden dat Jezus de Heer zo groot geworden als hij worden kan. Ja, je moet het beslist zeggen. Onze broeder Jezus is even groot geworden als God zelf. En door onze broeder Jezus is het alles ten goede gewend. En wij, die in de dood lagen en verloren waren, zijn gered om op te staan ten leven en voor de eeuwige vreugde. Als dat waar is van Jezus Christus, dan mogen wij alle in die zegen delen. Dan zal het ook gelden van ons allen. Dan mag tot ieder mens gezegd worden: jij zult ook, precies daar waar jij staat en waar jij ligt, en al is het dan maar in een heel klein huisje ergens in Oudehoorn, en al ben jij dan maar een heel gewoon klein mens, maar jij moet daar zo groot willen zijn als je worden kan en worden mag. Niet beneden de maat blijven en ook niet vermetel zijn. Gods gezegende wezen om zegen te verspreiden, opdat er shalom zal zijn in jouw huis en op jouw erf en in jouw dorp en in de hele wereld. De gezegende des Heren, en opdat eenmaal gezegd zal worden: komt gij, gezegenden des Heren, en beërft het koninkrijk dat u van de grondlegging der wereld is bereid. Amen. Laten we bidden. Heere God, wij danken u dat gij zo God wilt zijn met ons. Gij weet hoe wij alle telkens in de engte, in de benauwdheid zijn en neergestoten in de diepte, in de ellende. Maar gij heft ons op. En wij weten, o God, dat ook wanneer wij worden neergestoten tot in de dood en tot in het graf, gij ons opheft, ons opricht tot in de hemel. En we zouden het niet durven zeggen. En we zouden ook niet wagen om het te geloven. Als Jezus niet was opgewekt uit de doden en zittende aan uw rechterhand, door wien gij alle ding in deze ganse wereld regeert. Heere, wij smeken u in alle aanvechting, ook van de dagen die komen, houd ons staande. Dat we in een waarachtig geloof en in vurige liefde en in vaste hoop Jezus zullen volgen, staande blijf in de strijd. Laat niemand van ons weglopen of versagen. Geef ook dat wij allen het zullen wagen om dat te doen wat gij ons opdraagt. Om zo groot te wezen als wij wezen mogen door uw genade en zegen. Heere, zegen gij het werk onze handen. In het huis, op het veld, op het bedrijf. Wil ook zijn met hen die werk moeten doen wat niet leuk is en vervelend. Gelijk er zoveel dingen moeten worden gedaan, die toch gedaan moeten worden, hoewel het niet leuk is om te doen. Wilt gij ook zijn juist met hen, om in de aanvechting die dat werk brengt, staande te blijven? Heere, gedenk ons alle in uw barmhartigheid. Bewaar ons in de gemeenschap met Christus en met al de heiligen. Wij smeken het u in de naam van hem die ons heeft geleerd, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade des Heren Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.